We lazen daarnet Psalm 88. Met afstand het meest ontmoedigende gedeelte van de Bijbel. Tenminste, dat lijkt zo. Dat is je eerste indruk. Maar bij nader inzien is het anders. Maar het is wel de eerste indruk, want er is maar één sprankje hoop. Aan het begin, in vers 2. En verder is het een klacht en het eindigt zonder perspectief. Wat is het laatste woord? Duisternis. Dat is het laatste woord. Psalm 30, vers 5 en 6 zegt: zingt psalmen voor de Heere, gunstelingen van hem, en looft zijn heilige naam. Want een ogenblik duurt zijn toorn, maar een leven lang zijn goedgunstigheid. Overnacht 's avonds het geween, 's morgens is er gejuich. Of in een andere vertaling, met tranen slapen we 's avonds in, maar 's morgens staan we juichend op. Maar eerlijk gezegd, soms duurt de nacht erg lang. En is het geween overstelpend. Hoezeer we ook die kostbare belofte hebben in Romeinen 8 vers 28. God doet alle dingen medewerken ten goede voor hen die hem liefhebben, die naar zijn voornemen geroepenen zijn. De pijn en het lijden dat ten goede zal meewerken, dat blijft wel echt pijn. Dat is wel echt lijden. En de belofte is niet dat die pijn wordt weggenomen. Dat verdriet of verlies of verraad dat ons overvalt. En dat God inderdaad in zijn wijze handeling met ons kan doen medewerken ten goede. En zelfs dienstbaar maakt in zijn plan met ons leven. Maar dat betekent toch dat we realistisch moeten zijn. Pijn blijft wel pijn. En verdriet is verdriet. En soms is het lijden donker en diep. Er kunnen momenten zijn, dagen. Er kunnen tijden zijn. En we hebben nauwelijks energie voor wat dan ook. We zien er als een berg tegenop om uit bed te komen. We kunnen ons niet concentreren. Er komt ook niets uit onze handen. We bidden, maar we draaien steeds in hetzelfde rondje. We lezen de Bijbel, maar het dringt nauwelijks tot ons door. We weten dat de Heer zijn nabijheid heeft beloofd, al de dagen van ons leven. We geloven het, maar we ervaren het niet. En we worden heel erg verward. Is het leven met God wel zoals ik dacht dat het was? Of is het toch behoorlijk anders? Ik moet voor mezelf denken aan die donkere eerste maanden van 2000. Ik spreek uit ervaring. Ik denk dat ik die eerste maanden van dat jaar echt maandenlang in een dikke mist heb gelopen. We hadden afscheid genomen van de gemeente waar ik voorganger was geweest. En dat afscheid was pijnlijk en moeilijk geweest. En de overheersende emoties bij mij waren eigenlijk boosheid. Ik voelde me slecht behandeld door mijn medechristenen. En ook teleurstelling. En schaamte. Dit was mij overkomen. Dit lag op straat. Verhalen deden de ronde. En zelf had ik ook niet alles tactisch aangepast. Dat wist ik ook wel. Hoe moe kan je dan zijn? Maandenlang, elke dag, ben je wel in je bed blijven liggen. En er niet uitkomen. Malen in je hoofd. Telkens dezelfde discussie. Telkens dezelfde film die je in je hoofd afdraait. En er komt eigenlijk nauwelijks wat uit je handen. En je bent helemaal gedesoriënteerd en verward. En je vraagt je af, hoe kon dit mij overkomen? Wat is hier gebeurd? Had het niet anders kunnen gaan? Had het niet anders moeten gaan? Waarom is het zo gebeurd? Zeker, tegen de morgen is er gejuich, ja. Maar soms duurt de nacht veel langer dan je wilde, dan je verwachtte. En het was voor ons maar één ding. Hoeveel moeilijker als je een aantal dingen tegelijk het hoofd moet bieden. Dan heb je niet één probleem, dan heb je een multiprobleem. Een veelkoppig monster op je pad. Tegenslag in het werk. En dan komen daar ook nog financiële zorgen bij. En dan wordt er ook nog een kind ernstig ziek. Of er komen relatieproblemen. Veelkoppig monster. Psalm 34, vers 20 is waar. Talrijk zijn de rampen van de rechtvaardigen. Maar uit die alle redt hem of haar de Heere. Dat is waar. Maar niet altijd snel gaat het van rampen naar uitredding. Niet altijd onmiddellijk is de uitredding met één knip van de vingers. En het kan zelfs zo zijn dat de uitredding eigenlijk pas komt op het moment van heen gaan om bij de Heer te zijn. We kunnen niet anders dan soms hartverscheurende en overstelpende pijn erkennen en een plaats geven. Soms bij onszelf in ons eigen leven en soms ook bij die ander, onze medechristen. De belofte van Romeinen 8 vers 28 is niet een belofte voor een leven zonder verdriet. Diep verdriet zelfs. Soms duurt de nacht lang en zijn de tranen overvloedig. Zal er wat mij betreft hier mogen liggen, Wilhelma. Als een symbool voor de preek. Dat is lastig. Mensen met diepe pijn zijn lastig, weet je dat? Want we vragen ons af, waarom lachen ze niet wat meer door hun tranen heen? Waarom zien ze niet wat sneller hoe dit meewerkt ten goede in hun leven? Waarom zeggen ze niet wat makkelijker eind goed al goed? Waarom is het zo donker? En schijnt er zo weinig licht in hun leven? Het past slecht in ons verwachtingspatroon. Het past slecht in ons theologisch plaatje. Maar de vraag is dan, wie nou het echte probleem is? Die christen in pijn of wij met ons verwachtingspatroon? Wie is het echte probleem? Maar er kunnen tijden zijn in het leven van een kind van God dat de pijn heel erg diep gaat. En we missen het levensechte realisme van de Bijbel en het bijzonder van de psalmen als we daaraan voorbij gaan. Als je de 150 psalmen zou indelen, dan zou je daar allerlei rubrieken voor kunnen maken. Weet je wat de grootste rubriek van psalmen is? Klaagpsalmen. Dat zijn de psalmen waarin geworsteld wordt met pijn en verdriet. Dat is de grootste gedeelte. Pijn, verdriet, ziekte, gevaar, zonde, tegenspoed. En de psalmisten klagen als het hun persoonlijk overkomt of het volk Israël. Ik vraag me bezorgd af, wat betekent het voor de evangelische beweging in Nederland dat we bijna helemaal zijn overgegaan op het zingen van alleen maar opwekkingsliederen en niet meer berijmde psalmen. dan gaan we het gevaar lopen om het realisme van de Bijbel te verliezen. En dan gaat de zondag voorbij en dan breekt de maandag aan en dan blijkt dat je leeft in een echte wereld. En heb je dan wel een echt geloof om te leven in een echte wereld? En geloof je dan nog wel in een echte God? Namelijk een God die toestaat dat zijn kinderen soms door lijden, strijd en verdriet heen gaan. De echte God doet zijn kinderen niet in een gouden koets, gezeten op dikke kussens, hemelwaarts rijden. En de echte God lijkt niet op Sinterklaas Kapoentje. Ik wou dat ik een open deur intrapte. Maar ik denk dat er nogal wat christenen zijn die grote moeite zouden hebben om het verschil uit te leggen tussen de ware God en Sinterklaas. Ja, de ene bestaat en de andere niet. Oké, en verder? Wat is het toch belangrijk dat Psalm 88 in de Bijbel staat? De psalmist heeft de Heere God niet vaarwel gezegd. Hij weet nog steeds, in ieder geval in theorie, dat God de trouwe God is van het verbond. De God die heil en zegen schenkt. Dat spreekt hij uit in vers 2. Heere, God van mijn heil, overdag en in de nacht kom ik voor u en ik roep. Maar lees je verder, dan lijkt het alsof dat kleine lichtje van hoop van vers 2 steeds meer gaat flakkeren en dooft. Vers 3 tot en met vers 10a, één lange klacht. Dag en nacht roept hij tot God, zegt hij. Hij zegt, Heere, hoor naar mijn stem. Luister naar mijn roepen. Zie mij in mijn bidden tot u. Maar het lijkt alsof niemand naar mij luistert. En het lijkt alsof mijn gebeden terugstuiteren op mijn hoofd. Vers 4. Want mijn ziel is verzadigd van ellende. Mijn leven raakt bijna het graf. Ik heb met zoveel tegenspoed te maken. Ik kan eigenlijk niks meer bij. Ik voel me op sterven na dood. Zo slecht. Zo rot. En dan vers 7. U hebt mij in de onderste kuil gelegd, in duistere oorden, in diepte. En dan vers 9. Mijn bekende hebt u ver van mij verwijderd. U hebt mij tot iets gruwelijks voor hen gemaakt. Ik ben opgesloten en ik kan er niet uitkomen. En dat komt nog een keer terug in het laatste vers, vers 19. Geliefden en vrienden hebt u ver van mij verwijderd. Mijn bekende zijn een en al duisternis. De psalmist is verschrikkelijk eenzaam. Niet alleen maar God is ver weg, mensen zijn ook ver weg. Het is een en al isolement. En toch nog steeds, de psalmist laat niet los. Hij blijft bidden, vers 10b. Heer, ik roep tot u de hele dag. Ik strek mijn handen uit naar u. En in vers 11, 12, 13 stelt hij allemaal vragen. 6 vragen. En het antwoord, wat hem betreft, op al die vragen is nee. Doet God wonderen aan hen die in het dodenrijk zijn? Nee. Nou Heer, als dat zo is, ik leef nog maar net. Nu is het de tijd om mij tegemoet te komen, want ik leef nog maar net. Laat me niet sterven, dan is het te laat. Dan hoeft het niet meer. En hij blijft bidden, vers 14. Ik echter, ik roep tot u, Heere. Mijn gebed komt u tegemoet in de morgen. Heere, waarom verstoot u mijn ziel? Waarom verbergt u uw aangezicht voor mij? Ellendig ben ik en stervende van jongs af aan. Ik draag uw bedreigingen. Ik ben radeloos. En dat is het moeilijkst. Je kan moeilijke dingen meemaken. Maar als je de Heere nabij ervaart en zijn vrede en troost ervaart, dan kun je er tegen. Maar wat als je hulp roept en troost zoekt en het komt niet? Wat dan? Wat als het lijden veel intenser wordt dan je had verwacht? En de pijn een alles overheersende ervaring. En de eenzaamheid overweldigend. Wat als er dan niks tegenover staat? De psalmist klemt zich hier vast aan God en hij schreeuwt zijn wanhoop uit. Waarom, God? Waarom zo? Waarom duurt het zo lang? Waarom is het dat als ik u ernstig zoek, ik toch niet de ervaring heb dat ik u vinden kan? Wie bent u eigenlijk? En wat ben ik voor u? Als ik een kind had, zou ik het zo niet behandelen. Maar u doet het wel met mij. Waarom? En de laatste woorden van deze psalm. Eén en al duisternis. Punt. Geen sprankje hoop. Niets meer. De psalm is af. Geen proces van lijden en strijd naar gejuich en zekerheid en uitredding. Eén lange nacht van geween, maar de morgen met gejuich breekt niet aan. Dat is niet fijn. Dit is heel verontrustend. Wat is de bemoediging hier? Wat is de zegen van Psalm 88? Wat is nou de zegen? Helpt bidden altijd? Blijkbaar niet. De psalmist is nog even ontmoedigd en verdrietig als toen hij begon. Bidden helpt dus niet altijd. Wat is de les van Psalm 88? Het heet een leerdicht, vers 1. Of een onderwijzing. Wat hebben wij dan te leren? Wat moeten wij leren? Een van de 150 psalmen in de Bijbel. Maar waarom eigenlijk? Want er is geen overwinning. Het is alleen maar een klacht. Zonder dat er iets tegenover staat. En je zou natuurlijk kunnen zeggen, ja, we weten wel dat onze ervaring niet de hele waarheid vertelt meestal. En we zouden tegen de psalmist kunnen zeggen, goede vriend, luister even. De Heere God heeft je niet echt verlaten hoor. Ja, het voelt misschien wel zo, maar toch. Zijn eeuwige armen zijn onder ons. Dat belooft hij zelf. Dus het voelt alleen maar zo. Akkoord. En toch kunnen er tijden zijn in het leven van het ware kind van God. Dat de pijn zo diep zit. Dat de waarheid die we kennen met ons verstand, dat we die toch niet ervaren in ons hart. En dat de duisternis die ons omringt niet wordt verlicht. Dan ervaren we niet de waarheden die we met ons verstand kennen en geloven. Waarom nou toch deze psalm in de Bijbel? Broeders en zusters, om deze reden. Dat als wij in zo'n ervaring zijn, wij zouden mogen weten dat wij niet de eerste zijn en ook niet de enige die door zo'n ervaring heen gaan. Dan kan je op dat moment zeggen, de rauwheid in mijn binnenste matcht met deze woorden uit de Bijbel. Ik herken mezelf in deze spiegel. Die storm van overspoelende emoties die je kan ervaren. Als inderdaad een geliefde door een tragisch ongeval omkomt. We hebben de naam van Jeroen genoemd vanmorgen. Wanneer de uitslag van een medisch onderzoek binnenkomt en je hoort het vonnis, je bent dodelijk ziek. Of wanneer onze beste vriend inderdaad ons in de steek laat. Of wanneer een kind in het ziekenhuis ligt en je weet deze nacht, het is erop of eronder. Of wanneer we gezondigd hebben en het ligt op straat. En we schamen ons de oren van onze kop, want iedereen weet van onze mislukking. Wanneer we uit ons veilige bestaan worden gerukt en we weten niet hoe het moet volgende week financieel. Of we zijn zo depressief dat we heel hard moeten werken om die verleiding te weerstaan om geen zelfmoord te plegen. Dan wil je op dat moment niet bedolven worden onder Bijbelteksten. Want dat komt niet binnen. Op dat moment wil je dat iemand je begrijpt. Natuurlijk, de morgen brengt gejuich. Maar soms gaan Gods kinderen door een lange nacht van tranen. Natuurlijk, de Heer redt uit alle rampen. Maar niet altijd meteen. Niet altijd snel. Maar in die tranennacht mogen we weten, we zijn niet alleen. Er zijn oprechte gelovigen die hetzelfde hebben meegemaakt. Die ons daarin zijn voorgegaan. Onze wanhopige vragen zijn al eens gesteld. Aan ons verdriet zijn al woorden gegeven. En weet je, dat helpt. Om op dat moment te weten, ik ben niet alleen. Ik ben niet de enige. Ik ben ook niet de eerste. Blijkbaar kunnen Gods kinderen door zulke ervaringen heen gaan. Ik weet niet of je het weet, maar in de literatuur van de kerk der eeuwen, de geschriften van mensen die hebben nagedacht over het leven met God en de wandel in het geloof, dan kom je vroeg of laat deze term wel tegen. De donkere nacht van de ziel. The dark night of the soul. En dat is eigenlijk vele malen in verschillende eeuwen beschreven. Die ervaring dat het kind van God soms kan wandelen inderdaad in een tijd van duisternis. En dan niet de vertroosting, niet de vrede ervaart van de belofte van God. Ze ervaren het niet. Het is allemaal donker en somber. En eigenlijk valt er geen licht binnen. De donkere nacht van de ziel. Wat is de achtergrond van Psalm 88? Eigenlijk weten we het helemaal niet. En ik denk gelukkig maar. Want juist zo kan het passen bij de ervaring van een ieder van ons als wij het moeten meemaken. Dit kan dus blijkbaar Gods kinderen overkomen. Maar deze psalmist liet niet los. Hij bleef roepen. Hij bleef zoeken. Ook al had hij tot op dat moment nog geen antwoord gevonden. Hoe is het verder met hem gegaan? We weten het niet. We weten het niet. Als wij in zo'n situatie zitten, kunnen we ook niet heel erg ver kijken trouwens. Blijf ademen. Dat is soms het enige wat je tegen jezelf kan zeggen. Ik moest het tegen mezelf zeggen. Die eerste maanden van 2000. Daar had je dan je handen vol aan. Maar dit troost. Als de ervaring van iemand anders haakt in jouw ervaring. Daarom staat Psalm 88 in de Bijbel. Zodat als het ons zou overkomen, we mogen weten, ik ben niet de eerste. Anderen zijn mij voorgegaan op deze weg. Dit kan Gods kinderen blijkbaar overkomen. Ze weten wat het is uit eigen ervaring. Zo wordt het isolement doorbroken. Want je vindt herkenning bij iemand die hetzelfde heeft meegemaakt. Maar we zijn nog veel meer bevoorrecht, broeders en zusters. Want nog dieper dan de ervaring van de psalmist is de ervaring waar onze Heer Jezus Christus doorheen is gegaan. En het is niet voor niets dat psalm 22 en psalm 88 psalmen zijn die gelezen of gezongen worden, juist ook in de tijd van Goede Vrijdag. Want als je psalm 88 doorleest, kan je dan niet zeggen, in zijn allerdiepste diepte heeft alleen onze Heer dit geheel en al vervuld. Dit heeft Hij vervuld. Die laatste avond voor Goede Vrijdag, toen ze in de hof van Gethsemane waren, wat zei Hij toen tegen zijn vrienden? Mijn ziel is zeer bedroefd, tot stervens toe. Blijf hier en waak bij mij. En wat gebeurde er vervolgens? Ze sukkelden in slaap. Dus op het moment dat de grote vriend aan zijn vrienden vraagt, alsjeblieft, help me. Op dat moment konden ze niet thuisgeven. En ze sliepen. En hij heeft die strijd daar in de hof van Gethsemane alleen moeten doorworstelen. En toen kwamen de soldaten aan. En wat gebeurde er? Ze lieten hem vervolgens allemaal in de steek. Alleen naar het kruis. Alleen aan het kruis. Voorwerp van hoon en spot en isolement. En allemaal haat om je heen. En je sterft een verschrikkelijke dood. Maar nog veel dieper. Op dat moment droeg hij de last van onze zondenschuld. En als Jezus dan aan het kruis uitroept, mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Dan is dat ook echt zo. Want op dat moment draagt hij de last van onze schuld. En is er werkelijk verwijdering tussen de Vader en de Zoon. En draait de Vader zijn gezicht van zijn geliefde Zoon af. En is er werkelijk Godverlatenheid. Niet alleen maar een gevoel, maar dat is dan op dat moment ook werkelijk zo. En de duisternis die op het land is, is een symbool van de duisternis die Jezus op dat moment omringt. Hij heeft aan het kruis werkelijk de hel verdragen. In onze plaats. Opdat wij die niet zouden hoeven verdragen. Niemand kende grotere pijn. Niemand heeft meer verdriet doorstaan dan hij. En dan zegt Hebreeën 4, vers 15, want wij hebben geen hoge priester die niet kan meevoelen met onze zwakheden, maar één die in alle dingen op dezelfde wijze als wij verzocht is geworden, maar zonder te zondigen. In onze pijn en in ons verdriet kunnen we ons zo alleen voelen. En we denken dat we op dat moment iets meemaken dat nog niemand voor ons ooit heeft meegemaakt. Wij zijn de enigen die het zo moeilijk hebben. Maar het is niet waar. Jezus heeft pijn gevoeld die ons compleet zou vernietigen als wij dat zouden moeten meemaken. Hij kan meevoelen. Want hij weet precies wat het is. En daarom zegt Hebreeën 4 vers 16. Laten wij daarom met vrijmoedigheid naderen tot de troon van genade. Opdat wij barmhartigheid en genade ontvangen. Om geholpen te worden op het juiste tijdstip. Onze hoge priester kent het. Zijn ervaring kan haken in de onze. En dit, mensen, dit is zo vertroostend. Wat weten andere mensen van wat wij moeten doorstaan? Waar vinden we woorden die goed beschrijven wat we meemaken? Wie kan erbij? Maar Jezus kent het uit eigen ervaring. Hij weet wat het is. Radeloze angst. Wanhoop. eenzaamheid. Verlaten worden. Verschrikkelijke pijn. Gehaat worden. Zonder schuld. Zonder schuld. Bruut onrecht. En zo oneerlijk. Dat mensen hun haat op je bot vieren. Hij heeft het allemaal meegemaakt. Nog erger was het voor hem. En hij is onze hoge priester. Laten we naar hem toe gaan. Als iemand er echt bij kan komen, dan is hij het wel. Hij is er doorheen gegaan. Hij is er doorheen gekomen. En nu is hij op de troon. En is er bij hem hulp en genade voor het moment dat we het nodig hebben. Ik denk aan dat beroemde gedicht van die dichter-predikant Edward Shillitoe. Ik weet niet of de naam je iets zegt. Een Engelse dichter-predikant uit de vorige eeuw. Die soldaat was in de Eerste Wereldoorlog. En hij heeft het overleefd. En hij kwam zwaar getraumatiseerd. Kwam die uit de loopgraven van het front van de Eerste Wereldoorlog terug. En hij had als militair had hij natuurlijk verschrikkelijke dingen meegemaakt. Jonge man van ergens in de 20 en zag zoveel jonge mannen in die leeftijd. Kwamen ze terug als ze het leven hadden bewaard. Maar ze waren eigenlijk voor de rest van hun leven getekend. Het woord bestond toen niet. Maar wij zouden nu zeggen PTSS. Posttraumatisch stresssyndroom. En niet alleen maar lichamelijk. Maar ook geestelijk, psychisch was je eigenlijk heel erg aangetast. Maar Edward Shillitoe vond troost in het feit dat de opgestane Heer op de paaszondagavond was verschenen aan zijn discipelen. Die waren bang en ze waren in die kamer en de deuren waren dicht en Jezus stond in hun midden. En wat was het eerste wat hij deed toen hij tegen zijn discipelen zei, shalom, vrede zij u. Wat was toen het eerste wat hij deed? Hij toonde zijn littekens. En Edward Shillitoe heeft een gedicht geschreven over de pijn van zijn trauma's. En Jezus die tegemoet komt en zijn littekens toont. Jesus of the Scars. Het is natuurlijk moeilijk om een Engels gedicht te vertalen. Er staat ook een militaire term in, countersign. En dat is moeilijk om te vertalen, want dat is hè, als je leger hebt en soldaten. Hoe kan je vriend en vijand onderscheiden? Dat is dat je een teken afspreekt. Hè. De ene zegt bijvoorbeeld A en dan roept de ander iets anders. Of je schijnt met je lantaarn, tik, 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 en de andere tik, tik, tik. Of vogelgeluid en de andere met een ander vogelgeluid. Hoe dan ook, hè. Je spreekt af van, door dat teken weten we dat we bevriende militairen zijn. Ik heb het een beetje proberen te vertalen. En countersign is bij mij antwoordteken geworden. Als wij nooit eerder hebben gezocht, dan zoeken wij u nu. Uw ogen branden door de duisternis. Onze enige sterren. Wij willen zicht hebben op de littekens op uw voorhoofd. Wij moeten u hebben, o Jezus van de littekens. De hemelen maken ons bang. Ze zijn te kalm. En in het grote heelal vinden wij geen rust. Onze wonden doen zo'n pijn. Waar is de balsem? Heer Jezus, door uw littekens kennen wij genade. Als door gesloten deuren u toch nabij komt, toon ons slechts die handen, die zijde van u. Wij weten nu wat wonden zijn. Wees niet bezorgd. Toon ons uw littekens. Wij kennen het antwoordteken. De andere goden waren sterk, maar u werd zwak. Vorstelijk zaten zij hoog te paard, Maar u ging strompelend naar de troon. Maar tot onze wonden kunnen alleen Gods wonden spreken. En geen godheid kent zulke diepe wonden dan u alleen. Diep verdriet. En alleen maar het verdriet van Christus matcht met het diepste verdriet. Die hoge priester, die opgestane Heer. Soms is de nacht voor Gods kinderen erg lang. En is het heel donker. Maar de morgen breekt aan en we zullen juichen. Eén is ons voorgegaan. Door een lange nacht. Van verdriet, eenzaamheid, verlatenheid. Hij weet wat het is, de hoge priester. En bij hem is genade en ontferming. En bij hem mogen we dat vinden. Zijn eeuwige armen zijn onder ons. Ook als we dat niet voelen. Het is wel zo. Maar hier op aarde zijn uitreddingen altijd tijdelijk. En voorlopig. En ten dele. Maar eens komt de grote morgen. En dan wordt het compleet. Wanneer Jezus komt in heerlijkheid. Dan zijn de tranen voorbij. En dan is er ook geen nacht. De Helma zei het al. Als Jezus terugkomt in heerlijkheid. Dan gaat ook deze grote belofte in vervulling. Zoals we die vinden in Openbaring 21 vers 3. Ik hoorde een luide stem vanuit de troon die uitriep: Gods woonplaats is onder de mensen. En hij zal bij hen wonen. Ze zullen zijn volken zijn. En God zelf zal als hun God bij hen zijn. Hij zal alle tranen uit hun ogen wissen. Er zal geen dood meer zijn. Geen rouw. Geen jammerklacht. Geen pijn. Want wat eerst was, is voorbij. Hij die op de troon zat, zei: alles maak ik nieuw. En ik hoorde zeggen: schrijf het op. Want wat hier gezegd wordt, is trouw en waar. Halleluja. Amen.